Hallo en welkom bij Het Is Wat Het Was. Dit is Maaike vanuit de montagekamer. Deze aflevering is het laatste deeltje dat je nog te goed had over poëzie, waarin ik aan het woord ben en het heb over het liefdesleven van Percy Bysshe Shelley. Naar mijn aloude dag allemaal gewoonte zit het dus vol intriges en vrije liefde. En het is vooral Mark die enorm gefrustreerd geraakt. Je kan ons nog steeds volgen op de Het Is Wat Het Was pagina's op Facebook en Instagram. En je kan ook abonneren op Spotify, Google of Apple Podcasts. En dat helpt ons echt enorm verder. Dus ongelooflijke dankjewel als je dat al gedaan hebt. En nu is het tijd voor wat dingen die zijn zoals ze waren.
Ik ga het hebben over een dichter uit de romantiek. Wie schreef Prometheus Unbound?
Geen idee.
Tik, tok.
Ik dacht even dat wie Tik, schreef...
Henry
naam
Purcell.
Van...
Hokje.
Nee. Henry Purcell is een componist.
Ja.
Ja, maar ja.
Oh, je zit er al ook... nagedaan dat je verkeerd werd, hè?
Zijn dat ook geen dichters, een beetje? Oh. Alleen gebruiken zij muzieknoten in plaats van woorden. Ik vind dat jullie een zeer bekrompen geest hebben soms. Ik kan er niet aan doen.
Het zal aan ons liggen. Nee. Enfin, ik weet het niet.
Verlicht ons, Mike.
Het is Percy Bysshe Shelley.
Henry Percy Bysshe Shelley.
Is dat dan Percy Shelley? Wordt het zo afgekocht? Ja, hè?
Ja.
Oké.
Okay. Ah, ik heb eigenlijk niet vaak de afkorting.
Maar ik zal het zo zeggen, want... Iedere keer met die bish ertussen. Dat is heel moeilijk, hè?
Ja.
Dat zit heel hard in de biche, die dan van de Franse stad nog niet van hoort.
Biche? Ah, ik was aan het denken aan de Amerikaanse iets
bish. Over bench?
Nee, er is een Franse stad en die heet Beach. En die had een Facebookpagina aangemaakt, maar het woord beach klonk te veel als bitch. Dus is het verwijderd van Wikipedia.
Oh, sad.
Van Wikipedia? Mm-hmm.
Nee, van Facebook, sorry, Facebookpagina.
Ja,
sorry,
want
nee,
Wikipedia
moet... Want Wikipedia kun je ook gewoon bitch opzoeken.
Wow, ik zag echt...
Heb ik van horen zeggen.
Hoeveel vrouwelijke honden zit je daarop te zoeken?
Ja, kijk.
Oh, jongens, mijn hobby's zijn jouw zaken niet, oké?
Ah, wij zijn zo deze aflevering zoveel zeverder mee aan het halen.
Ja.
We zijn niet goed bezig.
Nee,
sorry,
nee, kom. Go for Maaike, it. Maaike, ga voor de feitjes. Gewoon lees ze op zonder intermezzo.
Zonder levensvreugde.
Vuur het af, zonder levensvreugde, ja.
Voilà. Oké, dus Percy Bysshe Shelley had een zeer merkwaardig leven. En ik zou mezelf niet zijn als ik in plaats van echt over zijn poëzie te vertellen, het niet over alle nitty-gritty details van zijn dag allemaal gevuld leven te hebben. Nu, geboren in 1792 in een aristocratische familie, dus hij had geld...
Altijd een goede start.
In het begin van zijn leven, alleszins. Dus dat moet je weten. Zijn vader was een member of parliament bij de Whigs. Dus er zat geld. Als kind was hij, en dat is zo typisch, vrij ongelukkig. Hij werd gepest op school. Hij had last van slaapwandelen. Vrij hevige nachtmerries. Dat gaat hij doorheen zijn volledige leven behouden. En men denkt ook, omdat die nachtmerries zo hevig waren, hallucinaties.
Oké.
Okay. Ja. Hij was wel heel erg geïnteresseerd in wetenschap en hij deed zo allemaal zo experimenten met elektriciteit en buskruid en zo. Zo dingen opblazen als kind. Ik bedoel,
wanneer leefde die?
Als kind, ja. 1792, dus dat is 1800 ongeveer. Hè.
Was er elektriciteit in 1800?
Dat gaat dan beginnen, net zijn experimenten dat ze
doet. Ik weet het echt, ja. Het zal wel zo zijn, hè. I believe you.
Chris heeft ons al eens gefactcheckt op... waarvoor dank, Chris? Op,
dank u.
Dank u. Ik zal dat de volgende keer wel ont... Dus hij blies zo bepaalde dingetjes op met buskruid.
Altijd leuk.
Zoals kinderen doen, met zo van die trekbommetjes en al. Er is niks veranderd. En dan op zijn 12-jarige leeftijd ging hij naar Eton College. Dat was ook een zeer moeilijke tijd, want hij had last met fagging. En ik heb dat moeten opzoeken. Ja, echt... Ik vond dat ook een heel raar woord.
Is het dan rookverslaafd? Was het een roker?
Nee, het heeft ook niks met homoseksuele dingen te maken.
Nee, maar vaak is ook een sigaret in het.
Ik weet het, ik spreek Engels. Maar...
Ik wist het niet.
Ja, het heeft meerdere betekenissen, maar als werkwoord is het wanneer dat jongere leerlingen eigenlijk bedienden zijn voor oudere leerlingen op kostscholen en zo. En dat bestaat... Dat bestond tot in de jaren 70, 80 eigenlijk nog.
Dus hij heeft last van dat hij mensen moet bedienen?
Ja, want ik heb dat dan opgezocht en zo. Blijkbaar was daar... Heeft dat zo'n beetje een dubieuze... Waarbij er ook sprake is van misbruik en ook zelfs seksueel misbruik.
Oh.
Dus ja, hij had daar last mee. Hij had wel les van Dr. James Lind. Dat was een leerkracht die hem allemaal radicale geschriften liet lezen. Ja, zo kwam hij in aanraking met radicale ideeën. En voor zijn 18e had hij zijn eerste publicatie, Zastrozi, gepubliceerd. En er waren zelfs een aantal van zijn vrienden op dat moment, die fan waren van hem en zo.
Okay.
Dus ja, 18-jarige romantische dichter in wording. In 1810 ging hij naar Oxford. Hij ging niet vaak naar de les, maar ging zitten lezen en weer experimenteren op zijn kamertje met buskruid of zo. Ja. En hij werd toen bevriend met Thomas Hawke. En dan moet ik... Wacht, ik moet iets bovenhalen, want ik heb dan... Wacht, ik ga dat hier zo'n beetje op onze draden leggen. Ik heb dat naast mij gelegd, omdat het zo ingewikkeld is wat ik ga vertellen, dat ik er een schemaatje bij heb moeten maken.
Dat
dus,
voor ons of voor jou?
Dat is ook voor... Ja, dat...
Want het ligt omgekeerd, dus enkel ik kan het lezen.
Ik ook.
Ja. Jij eigenlijk niet.
Ik hoop dat ik eigenlijk nog weet hoe dat ineen zit. Maar ik raad ook als luisteraar, als je nu denkt, ik heb echt niks om handen en ik moet even een pen in mijn handen hebben, schrijf mee.
Go for it.
Of we zullen een pdf bij.
Ja, ik zal een fotootje maken. Dus hij werd bevriend op Oxford met Thomas Hawke. Als ik mij niet vergis, is het eigenlijk Thomas Jefferson Hawke, een vriend. En in die tijd publiceerde hij The Necessity of Atheism. Hij had er niet beter op gevonden om dat op te sturen naar een aantal van de docenten en academici op Oxford, waaronder een aantal bisschoppen. En hij had blijkbaar iets gezegd in de zin van, yo, deze moet ik een keer lezen. Waarbij dat er een soort van tuchtcommissie is ontstaan, waarbij dat hij moest verhoord worden, omdat zij vermoeden dat hij dat had geschreven, wat natuurlijk waar was, maar...
niet bewezen kon worden. Of misschien wel.
Wel. En zo is hij van Oxford gestuurd. Dus in 1811 wordt hij al verwijderd van Oxford. Zijn vader was super kwaad. En sindsdien was de relatie tussen hen twee een beetje op gespannen voet. Nu, terwijl hij op Oxford zit, begint hij aan een briefwisseling met Harriet Westbrook, de dochter van een herberghouder.
Oké.
Een dochter van een herberghouder, dat is wel een beetje een ander soort stand.
Ja, zeker in die tijd. Ja.
Zeker. Zij beginnen te babbelen, of zij begint voornamelijk te babbelen tegen hem over haar slechte relatie met haar vader. En op dat moment zijn die 19, 20.
Mm.
Dus in de adolescente dwaasheid... steken ze elkaar...
Ik dacht dat je zag hem bijna pensioengerechtigd voor die tijd.
Nee, die steken elkaar dus compleet aan met natuurlijk elkaar op te fokken enzovoort. Percy Shelley begint op dat moment ook te twijfelen aan zijn gezondheid. Hij denkt dat hij bijna terminaal is zelfs.
Die heeft het heel hard in de bol.
Shelley was, omdat hij radicaal ideeën had ontwikkeld, zeker voor die tijd, was hij principieel tegen het huwelijk.
Okay.
Maar hij is verliefd op Harriet...
Okay.
En dat is de eerste vrouw in het schema. Dus hij trouwt toch met haar. En dat is het teken voor de vader van Percy Shelley om de toelage volledig stop te zetten. Nu,
okay.
als man van...
19, 20, 21?
Ja, maar van een aristocratische familie. Ah. Is het normaal gezien niet de bedoeling dat je gaat gaan werken voor je geld of zo?
Nee, klopt.
Op die leeftijd is het de bedoeling dat je op Grand Tour gaat, denk ik.
In ieder geval, het is niet zo gebruikelijk dat je op die leeftijd moet gaan werken. Dat wel, hè? Het Het is niet gebruikelijk dat je volledige kosten en inwoon vanuit een aristocratisch idee zelf moet gaan bekostigen als je 19 bent.
Nee, zo meestal landeigenen, ja, voilà. Nog zo'n beetje managed als een geld, ja, van ontvangt en verder niet.
Maar hij gaat wel gaan werken, vermoed ik dan.
Nee, want dat is, voor ons is dat een heel normaal idee van oké, als er geen geld is,
hij wil de
dan
studietoelage stoppen, dus hij heeft gewoon geen centen meer.
Wel, op een of andere manier moet er daar toch ergens geld gekomen zijn. Okay. Want
ik wil ook wel een
beetje de rest van het verhaal, ik vraag me dan echt af, in wat voor armoede leven jullie dan? Maar op welk moment krijgt hij toch weer geld? Het is mij niet zo super duidelijk van waar dat allemaal komt.
Ah, maar hij is wel getrouwd en hij woont met haar samen.
Misschien is armoede een zeer relatief begrip. En heb je arm zijn en arm.
Ja, ja.
Filosofisch.
Is het de aristocratische arm zijn als een oh nee, je kan maar 5 kippen per dag slachten in plaats van 50.
Ik denk dat er wel op neerkomt.
Je moet niet mijn groot feest bekostigen.
Ik denk dat er wel op neerkomt dat hij in feite niet echt verlegen zit om geld of zo. Mm-hmm. Dat het gewoon iets is van, ik moet ervoor zorgen dat ik geld blijf hebben. Ja. Hij kan niet terug naar huis gaan. Hij gaat niet op het landgoed van zijn vader gaan wonen. En dan komt die vriend, die komt terug, Thomas Jefferson Hogg. Die man van Oxford. Zij gaan, dus met Harriet, met zijn vrouw, gaat hij bij Hawk gaan wonen. Zeer ongebruikelijk voor die tijd. Mm-hmm. Terwijl Shelley op reis gaat, dus een beetje Grand Tour-achtig, mm-hmm, laat hij die twee achter.
Uh-oh. Uh-oh.
In 1811 start hij een platonische relatie met ene Elizabeth Hitchener. En hij noemt haar The Sister of My Soul. Nu, okay. Harriet heeft ook een zus, Eliza. En Eliza gaat al samen gaan wonen in dat huishouden met, het is ingewikkeld, hè, met Percy Hogg.
En Harriet.
En Harriet.
En de zus komt daarbij al wonen.
De zus.
Ja.
Ja.
Terwijl dat hij al een platonische relatie heeft met die andere.
Ja, maar die komt daar ook bij. Ah. Want hij stelt voor om Mark is zeer in de war.
Ik ben ook helemaal mee. Ik
denk aan de historiek van Fleetwood Mac op een bepaald moment.
Ja, er is geen Stevie Nicks hier, vrees
helaas,
ik.
Ik heb genoeg dat allemaal gelezen om dit te kunnen volgen.
Ja.
Ik ben helemaal on fire.
Okay.
Keep it going.
Laat mij verrassen.
Okay.
Dus hij overtuigt die platonische relatie, de vrouw die Elizabeth, om in te trekken in hun communal household. Ik weet niet wat de term daarvoor is in Nederland. Ik denk dat niet echt bestaat. Nee. En hij stelt voor dat ze gewoon een gelijke verdeling van, niet echt van rechten, maar gewoon van goederen hebben.
Ja.
Is zeer wanordelijk, dat huishouden.
Nou.
Er zijn zeer veel frustraties, want die vrouwen hebben daar eigenlijk niet super hard voor gekozen om allemaal samen gestoken te worden. Die Hogg is daar ook nog bij. En op zo'n periode van, ik denk, 2 jaar ongeveer, verhuizen zij minstens 10 keer naar Ierland, naar Wales, altijd voort. Want Percy Shelley maakt enorm veel schulden.
Uiteraard.
En hij moet altijd wegvluchten voor
schuldenaars,
de
schuldeisers.
Ja. Dus ongelooflijk veel verhuizen. Dat doet natuurlijk al niet goed aan je relatie.
Klopt.
Als je maar 1 relatie hebt, als je daar meerdere hebt, dan wordt het nog ingewikkelder. Op dat moment gaat hij beginnen een briefwisseling aangaan met William Godwin.
Oké.
Okay. Doet dat een belletje rinkelen?
De wet van Godwin. Nee.
Nee,
dat kan
geen
niet.
Idee.
Dat is te vroeg.
Ik heb geen idee wie dat William Godwin
is. De wet van Godwin is?
Godwin's law is dat in een internetdiscussie vroeg of laat de naam van Hitler tevoorschijn komt.
Nee.
Dat denk je.
Maar dus dat is ik zei het en ik dacht, Mark, je bent een fucking idioot.
Dat zal een andere Godwin zijn.
Ik heb geen idee.
William Godwin is een van de eerste filosofen die de basisidee van anarchisme promoot.
Geen idee, kijk, ik ben niet thuis in die lectuur.
En de vrouw van William Godwin, die ken je misschien?
Nope.
Mary Wollstonecraft?
Ah, nee.
Nope.
Nee?
Nee.
Ik had toen ik klein was, had ik zo haar boek boven mijn bed hangen. Dus de
haar
eerste
boek boven je bed hangen?
Ja, nee. Ja, een druk.
Een poster, ja, van de voorkant van
de poster, ja.
Een poster van de cover. Ja. Wat schrijft zij dan?
Ze heeft de basis van het feminisme gelegd. Vindication, ken je misschien?
Ben je echt verbaasd dat ik haar niet ken?
Dat het boven jouw bed niet ging. Nee,
ben je
dat
echt verbaasd?
Nee, maar ja, het had gekund.
Cool.
Ja.
Nee.
Nu, hij begint dus te communiceren daarmee. Hij is al geïnteresseerd in die radicale ideeën. Dus ja, met William Godwin komt hij goed overeen. Hij wordt ook gevolgd door de overheid. Niet op Stasi-manier waarschijnlijk, maar gewoon nauwlettend oogje. Omdat hij bepaalde dingen laat publiceren, vrij radicaal. Omdat hij zo'n bijzondere levenswijze heeft met allemaal vrouwen in één huis. En met mensen die daar binnen en buiten lopen.
Het lijkt een beetje op de voorloper van de Charles Manson hippie-commune.
Ja, alleen is het dit zo net iets minder...
moordlustig.
Ja. Die nog wel.
Ja, en die, nee. die waren echt compleet weg van alles, hè.
Dat is een sect, hè.
Ja.
Dit is gewoon een vroege vorm van polyamoreus samenwonen.
Cohousing. Het zijn platonische relaties ook vaak. Dus zie je een soort
zijn geen platonische niet relaties.
Je zegt net al. Okay, het is
soort... Laten we dan zeggen een polyamoreus.
Het is een soort cohousing waar een gezonde seksuele spanning heerst.
Ja, zoiets.
Ja, het woord dat hij gebruikt is vrije liefde. Maar
ook goed.
Hippie
ook
dus.
Goed.
Als voor jullie... Ja. In 18...
Als het kind maar een naam heeft.
Voilà.
1812. Ik weet niet wat hij moet uitspreken, maar Queen Mab. M-A-B. Ik weet het eigenlijk niet.
Mab.
Ja, dat is een naam.
Mabaka.
Geeft hij uit in 250 kopieën, maar hij zorgt ervoor dat het niet te veel circuleert.
Ah, het is een boek. Okay.
Het is een pamflet, een essay.
Ah, ik dacht echt dat het een queen was. Oeps.
Nee. het is een soort van een utopie dat hij beschrijft, waarin dat er atheïsme bedreven wordt, vrije liefde bedreven wordt, republikeinse ideeën en godbetert vegetarisme.
Oké.
Okay. Dat was een vegetariër voor het meeste deel.
Kijk, iets wat ik aan die man toch zeker alvast apprecieer.
Dus bij deze, dit was de podcast van deze week. Volg ons op Spotify, YouTube en Apple Music.
Dat was de druppel voor Mark.
Beide, het is wat het was.
Ja, et cetera, et cetera. Bye-bye.
He was a vegetarian.
Ja, heel vreemd ook. In deze periode begint hij te zeggen dat hij soms 's nachts fysiek aangevallen wordt. Dat er mensen in zijn huis binnendringen. Dat hij wordt op een bepaald moment, zo gezegd, ook eens aan het postkantoor, wordt hij overvallen of zo. Niemand heeft dat gezien.
Oké, en ja, heeft daar ook geen fysiek letsel van?
Nee, historici denken dat hij dat door stress, maar inderdaad, verzint waarschijnlijk gewoon. Of dat echt een hallucinatie is, dat kan ook natuurlijk. 1813, Harriet krijgt een dochter van hem.
Oh.
Maar de relatie tussen hen gaat steeds slechter door het vaak verhuizen. En als je man telkens schulden maakt. En
ja.
Het gaat niet goed. Op dat moment gaat Percy Shelley vaak op bezoek bij William Godwin. En die Godwin die heeft een 16-jarige dochter, Mary Godwin.
Perfecte leeftijd, hè, om een hele jeugd achter je te laten en te settelen met een oudere man.
Harriet was ook 16, denk ik, als ze hem leren kennen.
Andere tijden.
En Mary zijn ook in de huis gaan wonen?
Oh, wacht, we zijn er nog niet. Oh. Mary kende haar moeder niet, dus Mary Wollstonecraft, kende zij niet. Zij ging vaak naar het graf van haar moeder. En er is een bepaalde theorie, die je misschien al vaak op internet gezien hebt of zo. Nee. Zij gingen op date naar het graf van haar moeder. Vaak. En historici denken dat Mary en Percy daar intieme relaties hadden op het graf van haar moeder, op of naast.
Heel gezellig.
Heel gezellig.
Ja. Het is plek lijken.
Rustig alleszins, hè.
Ja.
Je gaat niet gestoord worden, denk ik dan.
Voilà.
Zij worden dus verliefd. En ze liepen weg, to elope, weglopen uiteraard, van de eerste vrouw, Harriet. Zij lopen weg naar het continent, met... En dan moeten we weer naar het schema terugkeren. Dus je hebt Mary. En Mary neemt haar stiefzus mee. Claire Claremont, heet ze. En voor Mark begint het allemaal in elkaar te vallen. Dus ja, dus...
Ik heb gespiekt op het schema. Het is mij allemaal duidelijk.
Ze gaan dus met z'n tweeën, plus een derde wiel nog, die stiefzus, gaat mee... naar Frankrijk, naar het continent. Hij liet wel £3000 achter. Hij had een lening aangegaan en liet die achter bij Harriet, omdat zij zwanger was. Dus zij had al een dochter van hem gekregen, maar ze was ook weer zwanger. En ook een deel bij William Godwin, waardoor dat de roddel of het verhaal ontstond dat dat Percy Shelley eigenlijk voor zijn twee dochters betaald had.
Ja. Oké. Okay. Mm-hmm.
Ze trokken door Frankrijk met Mary Godwin, die zwanger was op dat moment al.
Oké.
Maar Mary die had heel haar leven door, eigenlijk de meeste van die vrouwen, en je zou verminderen, heel veel last van depressies.
Mm.
Harriet kreeg op dat moment, als zij op het continent waren, kreeg zij een zoon.
Okay.
Wat aan Mary heel, heel droevig stemde, want als zij een zoon kreeg, dan betekende dat dat dus de erfgenaam was.
Ja.
Van de adellijke titel en van het geld. Maar er was een meevaller, tussen haakjes.
Hij gaat dood.
Duister kleur.
Een beetje anders. Zijn grootvader van Percy Shelley, die stierf op dat moment en die liet 220.000 pond achter.
Okay.
Wat
een aanzienlijk bedrag voor die tijd.
Goed was, ja.
Oké. Okay.
In 1815 krijgt Mary een meisje, terwijl ze terug in Engeland zijn, denk ik. Maar dat meisje sterft 10 dagen later. Wat gebeurt er? De oude vriend, Thomas Jefferson Hawke, die denkt, ik kan die vrouw troosten. En Hawke komt bij hen wonen. Shelley vond dat oké. Sommige historici zeggen dat hij het eigenlijk zou voorgesteld hebben omdat zijn vriend met Mary een seksuele relatie zou aanknopen om haar misschien een beetje gelukkiger te maken.
Ik ben nog mee, hè?
Ja, in 1816 krijgt Mary dan, dus zij bevalt, van William Shelley, een jongen.
Maar is dat dan het kind van Percy of van de Hog?
Nee, dat is een Shelley, hè.
Ah
dus,
ja, oké, toch een Shelley, oké.
Ja, allee, ja, maar ja, in die tijd.
Ja, oké, maakt niet zoveel uit, het is een Shelley.
Het wordt aanzien als een kind van
Dus dat is Percy zijn tweede zoon.
Dat is alles betaald uiteindelijk, hè.
Ja. Ja, dat is zijn tweede zoon dan.
Dat is zijn tweede zoon. Ja. Hij is super blij dat hij een zoon heeft, opnieuw. Maar hij begint wel heel raar gedrag te vertonen op dat moment.
Nu pas.
Opnieuw dan.
Het klinkt als syfilis.
Hij... Nou, dat is natuurlijk altijd een optie. Maar hij zou aanstalten gemaakt hebben om alleen naar Europa te vertrekken. Dus op dat moment zijn er al... Hoeveel vrouwen hebben we al? 1, 2, 3, 4? 4?
3?
Te veel.
3, hè?
4.
Als je Claire meetelt, maar heeft hij ook iets gehad met Claire?
Ja, maar daar ben ik nog niet.
Ah ja, maar dan zijn dat er 4, hè? Dan zijn we voorlopig aan 3.
Ja, oké. Okay. Dus die zou je allemaal achterlaten. We gaan naar Claire, dus de stiefzus van Mary Godwin, op dat moment nog. Claire begon een relatie met Mark. In de micro.
Hawke Jefferson?
Nee.
Nee, Percy Shelley.
De andere...
Bish...
Wel, Percy Shelley.
De andere man die erop staat.
Jawel. Nee. Ah, die onderste.
Ja?
Amai, dat zijn er... daarom dat je naar mij kijkt. Ik dacht dat het een test was.
Nee.
Nee, dus ik zag op het blad een zekere Lord Byron.
Ja, inderdaad.
Een heel bekende dichter.
Oké, okay, dus de Claire begint een relatie met Lord Byron.
Ja.
En heeft een heel verslag van zijn Grand Tour.
Ik dacht eerst dat Lord Byron de zoon was van Claire.
Maar ik dacht ook, want het lijntje staat verticaal naar beneden, dus eigenlijk is het jouw schuld.
Ja, oké. Ik dacht, geef toe.
De zoon van Percy Shelley is Lord Byron.
Nee,
maar...
genealogisch gezien klopt dit niet.
Maar het is oké.
Maar
dus
ik moest...
Ze begint dus een relatie met Lord
Byron. Ik had ook nog cirkels getrokken eerst en zo. En, ja.
Maakt niet uit. Lord Byron en Claire.
Geen cirkels.
Claire. We begonnen een relatie met Lord Byron. Dan is er op een bepaald moment, zitten zij allemaal samen bij elkaar. Ze zijn op reis samen. Of weglopen, wie weet het nog.
Mm-hmm.
En Percy Shelley die krijgt zeer sterke hallucinaties terwijl ze geestverhalen, zo griezelverhalen, aan elkaar aan het vertellen zijn. Zijn vriendin, Mary, die is er beter vanaf, want zij is zeer geïnspireerd door alle verhalen die ze hoort bij Lord Byron en bij Percy Shelley. En ze schrijft gewoon Frankenstein...
Ah.
Ik dacht dat er een link was, maar ja, Shelley is zo'n veel voorkomende naam. Ik dacht,
ja, ik ben echt aan...
De kans.
Ze zijn nog niet getrouwd op dit punt, dus vandaar dat ik nog altijd Mary Godwin zeg, maar dit is dezelfde...
Dus Mary Shelley en Lord Byron, zij zijn familie-ish.
Aangetrouwd, relatiegewijs, maybe.
Ze behoren samen tot dezelfde vrije liefde-communie.
Oké, dus Mary Shelley schrijft Frankenstein, terwijl haar lief hallucinaties heeft.
Ja, okay, maar cool. De dag ervoor of erna was ze eraan begonnen.
Cool.
Ja,
oké.
Nu, Claire die wordt zwanger van Lord Byron.
Oké. Okay.
Byron kon het niet aan.
Ja. Yeah.
En hij ging in wat ik vertaal als persoonlijk ballingschap.
Aha.
Dus...
Was het al zijn grand tour of...
Valiezen pakken, noem ik dat ook.
Persoonlijke isolatie?
Ja. Ja, isolatie. In quarantaine in Italië gaat hij.
Oké, okay. Plek wel.
Dan hebben we nog een nieuwe vrouw die erbij komt. Fanny.
Ah, oké. Okay.
En Fanny is de halfzus van Mary.
We hebben al de stiefzus Claire en nu hebben we de halfzus Mary.
Nu hebben we de halfzus.
Oké. Okay.
Zij pleegt zelfmoord.
Aha.
En men denkt, of zeker Percy denkt dat dat is, omdat zij verliefd was op Percy Shelley.
Ah.
Hij raakt daardoor in een depressie.
Oké. Okay.
Omdat hij vindt dat hij dus de dood van Fanny op zijn geweten heeft.
Mm.
En wat gebeurt er daarna? Zijn eerste vrouw, Harriet, die voelt zich volledig in de steek gelaten en zij pleegt ook zelfmoord door verdrinking.
Oh.
Dus die man heeft eigenlijk twee... Ja.
Zelfdoordingen op zijn geweten.
Ja, op zijn geweten is nu veel gezegd natuurlijk. Allee, ja.
Hij voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Ja,
ja, hij voelt
en
zich daar...
In zijn nabije omgeving.
Ja, heel... Ja,
1813.
Ja, dat is een zelfmoordlijn, dankjewel.
Ja, en ik dacht dat het vanzelf
spreekt. Ah, ik dacht dat het jaartal was.
Ja, nee. Ik was ook even aan het kijken.
Heb je duistere gedachten of kan je iemand met duistere gedachten melden aan 1813? Of ga naar zelfmoordlijn1813.be en neem contact op met een professional.
Check.
Dankjewel, Mark. In dezelfde maand als zijn vrouw verdrinkt, trouwt hij met Mary Godwin, die nu dus pas Mary Shelley wordt. En Claire bevalt van de baby van Lord Byron. Terwijl Mary bevalt van een dochter die kort daarna sterft.
Nog een dochter die sterft.
Ja.
Zo sad.
Dus je kunt je ook wel voorstellen, ik denk als vrouw, je hebt je moeder eigenlijk nooit echt gekend.
Ja, en dan je dochter sterven.
Ja. Dus die vrouw was eigenlijk heel haar leven lang echt geplaagd door...
Ja, snap ik wel.
Ja, absoluut. Percy Shelley die krijgt een chronisch longprobleem.
Mm.
En de dokter raadt hen aan om...
Te verhuizen.
Naar Italië te gaan. En dat komt heel goed uit, want...
Lord
Byron zit daar nog. En Claire wil heel graag dat hij eens de baby ziet.
Ja.
Dus... Ze gaan ook nog door verschillende steden in Italië aan reizen enzovoort, maar dat gaan we even allemaal achterwege laten. Er zijn nog een aantal vrouwen die ik achterwege laat.
Ik voel me nu alsof ik 3 uur bij de kapper gezeten heb.
De relatie tussen Mary en Percy wordt zo mogelijk nog slechter.
Oké.
Okay. Percy registreert, als ze eenmaal in Napels zijn, nog een kind... Maar het is niet geweten wie de moeder daarvan was. Het kan Mary geweest zijn, het kan Claire geweest zijn. Het kan... sommige mensen zeggen zelfs Fanny, denk ik. Nee, Fanny kan het niet geweest zijn. Die is al dood. Wie blijft er nog over?
Is dat niet misschien een van die je niet vermeldde?
Er is ook een bepaald... Er is ook het idee...
Kan het ook niet letterlijk elke Italiaanse geweest zijn?
Ja, er was ook een Italiaanse vrouw. En er was zelfs een vrouw die hem achterna gereisd zou zijn. Door Frankrijk, door Italië. Oh, met een kind of zo. Ja.
Oh, oké. Okay.
Nu, in Rome krijgt Percy een nierontsteking en tuberculose.
Okay.
En William, Shelley, die sterft...
Dat is zijn zoon?
Dat is zijn zoon met Mary.
Mm-hmm.
Die...
Ja, klopt.
Met Mary.
Hey.
Die sterft door malaria. Mary schreef in haar dagboeken toen... We have now lived 5 years together. Want er is hier echt nog niet zoveel tijd eigenlijk voorbij. Hè?
Dat echt daar zot, nog hè? Niemand een feuilleton van gemaakt heeft, dat snap ik niet.
Ik weet eigenlijk dat er... Ik ga het opzoeken of dat er...
Moet toch een
film moet hier toch minstens over
zijn. Als het de scenaristen van thuis en familie eigenlijk te klogen als je gewoon bij geschiedenis kunt raadplegen. Allee, serieus.
Dit is gewoon Saucy Bridgerton of zo, denk ik.
Ja, maar dan politiek incorrecter, ongetwijfeld.
Ja. Zij schrijft in haar dagboek: We have now lived 5 years together, and if all the events of the 5 years were blotted out, I might be happy. Ja. In 1820 krijgt Mary een miskraam. En ze schrijft, Percy Shelley schrijft, dat er no sympathy between Mary and him is. Op dezelfde dag schrijft hij een brief naar Edward Trelawney, denk ik dat het uitgesproken is. En hij vraagt Andy Trelawney of hij aan cyanide kan geraken.
Oei.
Ja.
Voor de juwelen te kuisen. Hè.
Zeer drastisch voor... De week erna krijgt hij een nachtmerrie en wordt hij krijsend wakker.
Ik ben aan het luisteren.
Jongens, ik ben ook aan het luisteren.
Ik ben aan het luisteren. Ik was aan het opzoeken of er filmingen zijn.
Ja, bless you. Hey. Nee, hij was dat niet aan het doen. Nee, nee.
Oh. Ik was dat niet aan het doen.
De week erna krijgt hij een nachtmerrie en wordt hij krijsend wakker.
Oké.
Okay. Hij had een affaire met een vrouw.
Nog één?
Met Jane Williams.
Oké.
En hij... Maar ik heb hier nog 5 vrouwen weggelaten.
Ik kan het niet meer aan, mijn hoofd zit vol met affaires.
Hij droomt, dus hij droomt in een nachtmerrie, dat de man van Jane, Edward Williams en Jane, naar hem toe komen als wandelende lijken en dat hij Mary Shelley dus wurgt. 3 weken later gaan ze op boottrip met Edward Williams, dus de man van de vrouw waarmee hij een affaire heeft. Ze komen in een storm terecht en het schip waarop zij zitten is zeer slecht gemaakt. Het was gemaakt voor Percy Shelley. En zij slaan overboord. Okay. Ze sterven op zee. En 10 dagen later wordt er een lichaam in verregaande staat van ontbinding gevonden in Livorno, als ik mij niet vergis. Okay. Op het strand. En ik denk dat het Trelawney is... Die moet er... Nee, Hunt. Ik weet zelfs al niet meer wie dat Hunt is.
Ik ook niet.
Hunt moet komen om het lichaam te identificeren. En ze vinden in de jaszak, in de binnenzak, een gedicht van Keats. Dus wordt er gezegd, ja. Het is...
Het is een
ding. Het is Percy B. Shelley. En dan... In Engeland zijn ze nogal blij. Want in The Courier wordt gepubliceerd... Shelley, the writer of some infidel poetry, has been drowned. Now he knows whether there is God or no.
Mooi. Okay,
mooi.
Hij wordt gecremeerd op het strand. En naar het schijnt had hij een ongewoon klein hart. En dat zou misschien veroorzaakt kunnen geweest zijn door verkalking, door tuberculose. Het wou niet opbranden. Dus heeft een van de mannen daar... het in drank geconserveerd en doorgegeven aan Mary.
Eel.
Mary Shelley heeft nog heel wat jaren doorgeleefd. Zij was toen weduwe op haar 24, maar is pas gestorven in 1851, op 53-jarige leeftijd. En zij is begraven met het hart van haar man.
Oké.
Dat was de romantiek.
Ik heb het net even opgezocht en er is dus wel degelijk een film.
Ja, het zou, ja dat zou maar jammer zijn.
De film heet Haunted Summer. Duurt 1 uur en 46 minuten. Het is gemaakt in 1988. En het gaat over de zomer van 1915. Van 1815.
1915 zou al fijn geweest zijn.
Mooie 1815.
Ja, ja. Dat is een mooie zomer.
Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley en dan Claire samen zitten. Dat is het jaar waarin dat zij ook Frankenstein speelt, schrijft. En het gaat over... Oh my god, echt. Het gaat niet vandaag, jongens. Sorry. Waar dat ze Frankenstein schrijft en het gaat over... en ik quote... IMDb. It chronicles the mind games and manipulations that were the hallmarks of the intense and neurotic relationships that existed among Byron Shelley, Mary and her stepsister Claire.
Stop, mijn hoofd zal ontploffen, echt. Ik kan het niet meer aan. Had ik nog één naam hoor.
Ik ben helemaal mee, jongens.
Ik heb echt speciaal voor u het schemaatje gemaakt.
Stuur het mij door, alsjeblieft. Nee, dat is er wel eentje voor de roddelliefhebbers. Hè.